gezegend met elke geestelijke zegening. In het hemelse, in de hemelse dingen. Als je dan toch een zelfstandige naam moet, je moet, dan zijn het de hemelse dingen. Er was trouwens iemand die vroeg, maar enkelvoud van de hemel. Wat is dat dan voor een woord? Dan, nou, voor de goede orde meld ik u dat dan nog maar. Shamayim, dat is dus de tweevoudige dualis, komt van Shama of van Shamei in het Hebreeuws. Het komt wel degelijk voor, maar gewoonlijk als werkwoord en het wordt vertaald met verheven zijn. Dat is het. Je komt het bijvoorbeeld tegen in de naam van die broer van David, Sama. Ik weet niet, maar als u in zo'n namenregister kijkt wat namen betekenen, dan zal er wel bij staan de verhevene. Dat hoop ik dan maar, want dat had het dan moeten zijn. Want dat is wat de hemel is. Verheven. Daar komt trouwens het Engelse woord vandaan voor hemel. Heaven. Taal is uiteindelijk... Mijn moeder zei, hoe meer talen je kent, hoe makkelijker het wordt. Zij deed examen in 7 talen. 8. Nederlands, Frans, Duits, Engels, Grieks, Latijn, Hebreeuws. 7. Toen maar. Als mijn vader eens moest weten over de oude talen, over de Bijbel, dan vroeg hij dat aan mijn moeder. En die zocht het dan op. En, ja, als ik iets moest weten trouwens ook hoor. Maar goed. Heaven, dat komt van to heave. Dat woord wordt niet veel meer gebruikt in het Engels, maar dat is inderdaad verheffen, omhoog tillen, optillen enzovoorts. Dat is dus het Engelse woord voor hemel. Het verhevene. En zo wordt het dus vertaald. Dat zit hem ook trouwens in het Griekse woord. Want Uranus, ik laat het voorzetsel epi dus nu even weg. Hè. Uranus, dat komt van, nou eigenlijk van Oros, of nog verder terug Oro in het Grieks. En het wordt vertaald met to rise. En het verbaast u in het Engels. Dat verbaast u natuurlijk niks, dat Oros vertaald wordt met to rise. Dat is ons woord reizen. Niet met openbaar vervoer, maar als bakmeel. Zelfreizend bakmeel. Dat gaat niet met openbaar vervoer. Reizen met een lange ei. Uiteraard, want het gaat omhoog. Heb je dat? To rise. Oros. Dat komt dus overeen met het Hebreeuwse same. Namelijk verheffen. Wij kennen het woord trouwens ook in eigenlijk in air. Lucht, aero, aero en oro, Griekse oro of oros. Het reizen, het is dat wat omhoog is. Het is de lucht, de hemel, de atmosfeer. En dan kennen we natuurlijk ook nog het Griekse woord oris. Dat kent iedereen toch, of niet? Oris, nee, een vogel is dat. Ik heb het geleerd van iemand die zei dat hij ornithofoob was. Ik dacht dat hij het woord zelf uitgevonden had. Dat was die meneer daar. Ik ben ornithofoob. Later zag ik dat het gewoon in het woordenboek staat. Ornithofoob. Dan ben je bang voor ornis, voor vogeltjes. Heb je dat? Dat woord is het. Gaat over dat wat vliegt, dat wat hoog is, omhoog gaat. Aero, omhoog, enzovoort. Reizen. Heaven, enzovoort. Dat is de normale betekenis van het Griekse, zowel als het Hebreeuwse woord, maar ook van het Nederlandse woord hemel. Het is de bovenkant. De binnenbekleding van je auto, het dak van je auto, heet de hemel. ja, je hebt een koppeling en je hebt een carburateur. Vroeger tenminste had je een carburateur en nog zo wat dingen, een radiator en wat het maar was. En je had ook een hemel. En dat is de bovenkant van de binnenbekleding van de kap van je auto. Het had ook de binnenbekleding van de kap van je bed kunnen zijn. Maar hemelbedden vind je zelfs in de kringloopwinkel niet meer terug, heb ik begrepen. Maar dat heet een hemelbed, omdat er zo'n baldakijn over is. Het is handig als het regent of zo. Ik weet niet waar het voor is. Maar het is gewoon plechtig, stijlvol, weet ik het. En het verzamelt flink stof, maar dat terzijde. Het stof bedoel ik. Nou goed. Maar dan weet u wat de termen zijn daarvoor. Het woord betekent dus echt Grieks, Hebreeuws, Nederlands. Het betekent dat wat hoog is. Zie? Maar het hiernamaals, het dodenrijk, is per definitie de onderwereld. Dat is het woord. Hades enzovoort. Daar zijn ook inderdaad de oud-testamentische gelovigen. Want ondanks dat daar wilde verhalen over verteld worden, zegt de Bijbel gewoon, zij zijn ontslapen, toegevoegd bij hun vaderen, hun volkeren, en ze wachten daar op de jongste dag. Universele opstanding, ten leven of ten oordeel. Dat is dan de tweede dood, heet dat in Openbaring 20. Nou ja, en nog wat schriftplaatsen in het Oude Testament en natuurlijk in het Johannesevangelie. Maar ja, dat is mijn onderwerp niet echt. Dus ik laat het daar maar bij. Hoe komt het dat er wilde verhalen over in omloop zijn, over de oud-testamentische doden? Omdat men denkt dat die lui nou eenmaal naar de hemel moeten, want dat is toch waar de gelovigen, de rechtvaardigen, de gelovigen heen gaan. Dan moet ik u zeggen, nee, dat is niet zo. Die zijn bestemd voor de aarde, de nieuwe aarde die God scheppen zou. De uitzondering zijn wij. Maar je moet daar niet de regel van maken. Dat is de uitzondering. De gemeente is de uitzondering. Die krijgt niet alleen deel aan een nieuwe schepping, maar wordt gepromoveerd van de aardse positie naar een hemelse positie. Wij zijn niet alleen gekomen tot van Sinaï tot Sion, zegt Hebreeën 12, maar we zijn gekomen van Sinaï naar de ontastelijke berg, namelijk Sion, maar dan in de hemel. Weliswaar Jeruzalem, maar dan het Jeruzalem dat boven is. Heb je dat? De oud-testamentische gelovigen verwachten een vaderland, maar wij erven een beter vaderland, namelijk de hemel. En wij hebben geleerd dat die termen uit het Oude Testament over de toekomst, de koninkrijk van Christus, een nieuwe schepping, nieuwe aarde, wat het me wezen mag. Wij hebben geleerd om die uitdrukkingen als Jeruzalem, Sion, Canaan meteen overdrachtelijk te nemen en te zeggen het is de hemel. De Amerikanen, de Engelsen zingen over Beulah Land. Heb je dat wel eens gehoord? Beulah Land. In Beulah Land. Wij zingen dan het beloofde land, maar Beulah betekent getrouwd. En het komt uit Jesaja, deze uitdrukking, 61 denk ik, maar ik weet niet zeker. Daar ergens in de buurt, Beulah Land. Alleen in de Engelse Bijbels hebben ze dat Beulah niet vertaald, is blijven staan. Maar daar gaat het echt niet over de hemel. Maar als men het zingt, Beulah Land, bedoelt men de hemel tegenwoordig. Maar dat is de hogere toepassing van de term. En daarom hebben we het over Jeruzalem, maar dan het Jeruzalem dat boven is. Maar u weet toch hoe het is in wat wij orthodox Calvinistisch noemen. Daar gelooft men punt 1 niet in een herstel van Israël in de toekomst. Vroeger wel, maar nu niet meer. Geloven ze niet meer in. Men gelooft niet in de openbaring van een koninkrijk van Christus op aarde. En dus blijft voor Jeruzalem, Sion en wat ook Canaan, blijft alleen nog maar over, ja, de hemel. Maar daarmee is men het gewoon de profetieën over de aardse toekomst op een nieuwe aarde uiteindelijk, van een koninkrijk van Christus op aarde, is men compleet kwijtgeraakt. En dat is de grote verwarring. En daarom is het voor mij ook, hoop ik, dat u dat begrijpt, is voor mij ook lastig om dit soort dingen te bespreken. Men is de betekenis van die termen kwijtgeraakt en men heeft de termen gebruikt in een totaal andere context. Maar de hemel is uitzonderlijk. Normaal gaat een mens niet naar de hemel. Die verblijft, als hij is overleden, als hij een gelovige was, was het idee in het dodenrijk, maar dan aan de goede kant, om zo te zeggen. En op de jongste dag, Judgment Day heet dat, Judgment Day. Dan komt hij terecht op een nieuwe aarde. Wat dacht u anders wie er op een nieuwe aarde moet wonen eigenlijk? Ja, dat is ook een goed antwoord, ja. Ik zou het ook niet weten. Wie dan? Als gelovigen naar de hemel gaan en de ongelovigen worden in de poel des vuurs geworpen, waarom komt er dan een nieuwe aarde als er niemand is? En weet u wat er dan gebeurt? Dan komt de theoloog en die zegt, nou, je moet het zo zien, dat is eigenlijk de hemel op aarde. Hemel is dan, staat in je woordenboek, hemel is een situatie van voorspoed en van geluk. En dat krijg je dan op die nieuwe aarde, zou ik maar zeggen. En vraag het na aan een Jehovah's getuige en die geeft totaal andere antwoorden, want Jehovah's getuigen die beweren dat er sowieso niemand naar de hemel gaat. En als het toch gebeurt, zijn het er alleen maar 144.000. Paar uitverkorenen. Ontleent aan Openbaring 7, maar dat staat daar ook niet natuurlijk. Heb je dat nog? Die verwachten herstel van het paradijs op aarde. En als u het mij vraagt, maar dit weet ik niet zeker, maar ik heb de indruk gekregen dat de zogeheten zevendedags Adventisten, of althans delen daarvan, ook niks anders verwachten dan dat, namelijk herstel van de Hof van Eden op aarde, en daar wonen dan in de toekomst alle die lid waren van hun kerk. De uitverkorenen. Weet je veel wat? Die kennen de hemel ook niet. Begrijp je wel? Maar de hemel als bestemming is de uitzonderlijke situatie van de eerstelingen, de eerste gelovigen van een nieuwe schepping, van een nieuw verbond. Wij, u en ik, zijn als gelovigen met Christus wedergeboren. En ik heb het u gelezen, met Christus gezet in de hemel. En daar moet de klemtoon op liggen. In de hemel. Nu reeds. Eenvoudige vraag over waar gaat de gelovige naartoe, als is het, wordt beantwoord met hij gaat nergens naartoe, hij is daar al, want dat is al zijn positie, in de hemel. Hij gaat hooguit hier op aarde, van de aarde weg, en dat is ook al niet het geval. Klopt eigenlijk ook niet. Hij wordt alleen voor de aarde en alles wat op aarde is onzinnelijk. Hij wordt overgezet naar die andere wereld, die hogere wereld, dat is de hemel. Maar niet, daar gaat hij naartoe. Dat is een plastische voorstelling van zaken. Je mag dat onthouden wat mij betreft. Maar eigenlijk, wij zijn daar, dat is onze plaats. Daarin leven wij. Maar wij zien dat niet. Maar het heet toch, zalig zijn zij. Zij deed tegen Thomas, die een beeld is van de bekering van, in ieder geval het Joodse volk. Na de 70ste week van Daniel, zalig zijn zij die niet zien en nochtans geloven. Dat zijn wij. Dat vind je ook terug in allerlei Bijbelse beelden. Bijvoorbeeld die van de verwisseling van die twee, waarbij de tweede eerst geboorterecht kreeg. Heb je dat nog? Er zijn zoveel oud-testamentische gelovigen. Maar daarna kwamen die nieuw-testamentische gelovigen. Die kwamen in tweede instantie. En die krijgen eerst geboorterecht. Vooralsnog. In onze dagen. Heb je dat? Er zijn nog een paar varianten op ditzelfde thema, maar dit is wat het is. Kijk, eerst geboorterecht, dat noemen wij een recht, hè? Primogeniture, dat is het recht op de erfenis voor het geval dat men van mening is dat een erfenis niet verdeeld zou moeten worden over de kinderen. Of dat op zijn minst een deel van de erfenis niet verdeeld moet worden. Omdat sommige dingen nou eenmaal ondeelbaar zijn. Ja, daar krijg je dus de vraag, maar wie erft het dan? En degene die het dan erft, heet dan, dat is het ongeluk van onze taal, die heet dan de eerstgeborene. Maar het heeft niks met geboorte te maken eigenlijk, maar ook niks met eerste. Maar we zitten aan de term vast. Want begoer, dat is het woord in de Bijbel voor eerstgeboorte, eerstgeboorterecht, eerstgeborene. Begoer, ja, je kan het vertalen, maar dan wordt het iets als de unieke, de afgezonderde. Een keer gebeurt dat als het van Jozef gezegd wordt. Is dat Exodus 33? Maar weet ik het. Dan heet Jozef, de afgezonderde zijner broederen. Maar dat betekent gewoon de excentrieke, de eminente mag ook. De uitstekende in gewoon Nederlands. Degene in een aparte situatie. Waarom? Omdat hij de erfenis meekrijgt. En de erfenis, dat kan een ding zijn, dat kun je doorzagen. Maar wat doe je met een naam die vererfd moet worden? Met een titel? Nee, dat is Bijbels. De man heette Jacob. De Heer zegt, ik noem je Israël. En de Heer deed een belofte. Maar wie erft nou de naam Israël? Want Israël, bijgenaamd Jacob, of Jacob bijgenaamd Israël, had 12 zonen. Tegenwoordig moet je zeggen, hij had 13 kinderen, maar goed. Maar hij had 12 zonen en de dochter Dina, maar vooruit. Maar, en dan is de vraag, wie krijgt de naam mee? Als je een brief moet sturen naar Israël, of de erfgenaam van Israël, om wat voor reden dan ook, met goed nieuws of kwaad nieuws, waar moet je die brief dan bezorgen? Bij Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan, enzovoort. Bij wie? Wie erft? Nou, bij wie die dan voor een aanmerking komt, dat is officieel bepaald. Dat was dus Jozef. En via Jozef Efraïm. Ja, dat is bepaald. Daar moet de brief dus bezorgd worden. En als de Bijbel een boodschap heeft aan Israël. De Bijbel heeft een boodschap aan Israël. Maar goed, als de Bijbel een boodschap heeft aan Israël, waar moet die boodschap dan afgeleverd worden? Bij Ruben, die was onbetrouwbaar, zei vader Jacob. Dus we brengen hem niet naar Frankrijk. De Ruben, Simeon. Dat kan ik niet met één zin afdoen, dus ik zeg er maar niks over. Levi, Juda, bij wie? Bij Efraïm, bij Jozef. Ja. U dacht bij het Joodse volk. Ja, dat is de eenvoudige oplossing voor als je niet beter weet. Nee, dat bedoel ik niet als verwijt, maar dat kan gebeuren dat je niet beter weet. Je zit pas in groep 6, zal ik maar zeggen, dan weet je nog niet. Nee, dat vertellen ze daar niet. Dus dan denk je, nou, is er ergens nog iets van Israël in de wereld? Oh ja, de Joden. Nou ja, dan breng je het daar naartoe. En de Joden zelf houden daar wel van. Want kijk, als ik in mijn oude Nederlandse encyclopedie nakijk hoe dat nou zit met de bevolking van Apeldoorn bijvoorbeeld. In 1876, hoeveel mensen daar woonden en in de dorpjes eromheen. Dan staat er ook in, er wonen zoveel mensen en zoveel daarvan zijn Neder-Duits hervormd. Of was het al Nederlands hervormd in 1876? Nou ja, weet ik niet, maar daar staat het erin. Zoveel Rooms staat er dan in, want het is een protestant boek. Uit die dagen staat er Rooms. En dan, ja, die zijn niet katholiek, die zijn Rooms. Maar goed, laat maar zitten. Maar, en dan staat er, wat Joden betreft, zoveel Israëlitisch. ISR, punt. Israëlitisch. Heb je dat? Dat is een misnoemer. Want dat is niet Israëlitisch. Israël als zodanig heeft daar totaal geen weet van gehad, van de religie van de Joden. Dat heet Judaïsme. En dus zijn ze Judaïstisch. Dat is de goede naam. Maar je ziet de naam van Israël, ja, bij gebrek aan kennis, geeft men de naam Israël dan maar aan het Joodse volk. Daar is wat voor te zeggen, ook met hier en daar een Bijbeltekst in de hand, hoor. Daar is wat voor te zeggen. Maar ja, dan moet ik dieper ingaan op de naam Israël. En met welk recht iemand die naam gebruikt en voert. Dat ga ik nou niet doen. Maar het gaat erom dat er dingen zijn die vererfd moeten worden. En sommige dingen zijn ondeelbaar, die kunnen maar aan één persoon, één iemand, gegeven worden. En die iemand heet dan de Begoor. Hetgeen men dan vertaalt met eerstgeborene, enigeborene en wat het maar was. Maar zoals ze zegt, van die woorden moet je je verder niks aantrekken. Nou goed, maar u weet toch hoe dat is? Het eerstgeborene onder Israël. Het eerstgeborene onder Israël. De eerste vruchten van de oogst onder Israël. Van het land, maar ook van het vee, een gedeelte en van de mensen. Daarvan zei de Heer, het eerstgeborene, al wat de baarmoeder opent, de eerste vruchten van de oogst, wat het maar is. Het eerstgeborene, en zeker en als het mannelijk is, dat is voor mij. En de idee was, de grondgedachte is, dat die eerstgeborene, het eerstgeborene, alles wat eerstgeboren was, moest gebracht worden bij de Heer. Op de plaats die de Heer zich verkiezen zou, als ze in het beloofde land zouden zijn aangekomen enzovoort. Dat is dus bij de tempel. En daar waren, voor zover wij weten, ook vertrekken, officieel, waar dan die eerstelingen verzameld werden, gebracht werden enzovoorts. Nou was het in sommige gevallen toch wel wat vervelend om iets bij de Heer te brengen, want ja, wat moet hij er dan weer daarmee enzovoorts. En door omstandigheden was dat misschien toch niet te wensen. Dan was daar het alternatief dat zo'n eerstgeborene of het eerstgeborene gelost kon worden. Dat wil zeggen vrijgekocht. Dan werd die vrijgekocht, maar dan nog moest ervoor betaald worden. Met andere woorden, het eerstgeborene was sowieso het eigendom van de Heer. Ook als men het niet tot de Heer bracht, dan nog zegt de Heer, het is van mij en omdat het van mij is, breng het bij mij. En eventueel, onder omstandigheden, kan het vrijgekocht worden. Heb u dat nog? En bij gelegenheid gebeurt dat laatste ook in de Bijbel. En bij gelegenheid worden de eerstgeborenen ontslagen van hun religieuze functie. Maar ze worden dan vervangen door levieten. Die de positie van eerstgeborenen innemen dan dus enzovoorts. Maar het blijft zo, het eerstgeborene is voor de Heer. Waarom was dat zo? Nou, dan kun je natuurlijk zeggen, ja, dat was zo omdat eigenlijk al wat voortgebracht wordt in de wereld, dat komt door de kracht Gods. Daar hebben wij een overgehouden dat alles in de wereld gebeurt omdat God het wil. Dus als ons vee wat vruchtbaar is, dan is dat een zegen van God. Als het land wat oprecht is, een zegen van God. Als wij kinderen krijgen, is het een zegen van God. God heeft ons gegeven, enzovoorts. Ja. Een abusief, nee, dat is toch jargon? Een abusievelijk wordt het uitgelegd alsof inderdaad de Heer daar positief zich mee bezig gehouden heeft, zal ik maar zeggen, enzovoort. Al doen wij er soms ook wat aan natuurlijk, want we gooien kunstmest. En we hebben reageerbuisjes en dan daar, die dingen samen, daar kunnen we een heleboel mee bereiken, naar het schijnt. Het kost een paar centen, maar het wordt door de overheid vergoed. Ja, zo. Ja toch, zulke dingen toch? Dat is allemaal een misverstand, daarmee kom je niet weg. Want als dat geldt voor de eerstgeborene dat de Heer het gegeven heeft, de tweede dan niet. Toch ook. Bovendien zijn de teksten als ze, want de ganse aarde is mijn. Die vind je vanzelf, want het schriftgedeelte over de verkiezing van Israël tot koninklijk priesterlijk volk wordt beargumenteerd met, want de ganse aarde is mijn. De Heer zegt, ik kan dat doen, want het is allemaal van mij. En ik kan jullie dus nemen en je eruit halen en je maken tot een volk van eerstgeborenen zelfs. Maar binnen Israël gold elke eerstgeborene, alle eerste vrucht van u is van mij. Waarom is dat zo? Waarom was dat zo? Kijk, broeders en zusters, dat is gemeentelijke waarheid verborgen in het Oude Testament. Het is een uitbeelding van de eerstgeborenen, de eerstelingen van die nieuwe schepping. Vrucht die voortkomt uit die oude, uit moeder aarde, de oude wereld. Verwekt door God zelf, de Vader zal ik maar zeggen. En de eerste vrucht die daaruit voortkomt is de gemeente. De zogeheten Nieuw-Testamentische gemeente. En die wordt bevorderd tot de hemel. Om praktische redenen, want in de hemel raakt natuurlijk raakt daar de positie, een positie vakant, want in de toekomst zal daar de grote tegenstander, het Hebreeuws daarvoor is Satan, heeft mij verzekerd, Satan en zijn worden dan uit de hemel geworpen, maar het is wel de figuur die tot op heden de wereld regeert. Dus dan komt er een positie vrij, zal ik maar zeggen. Daarom is het ook niet zo verwonderlijk dat Openbaring 12 leert dat de opname van de gemeente gelijk valt met de nederwerping van Satan. Dat is gewoon het volgende vers daar, hè? Nou ja, twee versen verder dan, in Openbaring 12. De mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. Tot God. Ja, zijn troon. Zie. En daarna staat er dat de Satan, de draak, de oude draak, de Satanas, de duivel enzovoort, de verklager der broederen, de verleider der volkeren, wordt nedergeworpen op de aarde. Kortom, in de hemel moet ook het een en ander geregeld worden als resultaat van Gods heilsplan. Die positie van koningen en priesters wordt ingenomen, zal worden ingenomen door een gemeente die dus heet gemeente van eerstgeborenen. En het begrip gemeente, althans het Bijbelse begrip, kahal of ekklesia in het Grieks, wat fundamenteel toch hetzelfde woord is weer, dekt dat begrip volledig. Dat wil zeggen de ekklesia, de kahal, zogenaamd de uitgeroepenen, de vergaderden, die zijn bestemd om het koninkrijk Gods, dan wel koninkrijk der hemelen, om diezelfde redenen te besturen. Dat is de positie van de gemeente. En dus de gemeente heeft een hemelse positie. Want wij zijn een volk van eerstgeborenen. De algemene vergadering van eerstgeborenen. Hebreeën 12 die in de hemel is opgeschreven. En dan hebben we het niet maar over waar gaat de mens naartoe als hij hier doodgaat. En we noemen dat dan de hemel. Echt niet. Het is de hemel zelf, de hemel der hemelen, de hemel die van ouds is, daar is onze plaats. Daartoe heeft God ons geroepen. Dat is niet de algemene regel voor wat er met een schepsel gebeurt als hij overlijdt. Dat is de uitzonderlijke regel voor de eerstgeborenen van een nieuwe schepping. Heb u dat nog? Het is de uitzondering. Met de nadruk op uit en zonder. Want dat is nou net precies wat de Bijbel leert. God roept zich, verzamelt zich uit de volkeren een volk voor zijn naam. Daarom heet het ook Ecclesia. De geroepenen, de uitgeroepenen. Ek is uit, Ecclesia van Kaleo. Kahal in het Hebreeuws, to call in het Engels. Heb je dat? Geroepen uit deze tegenwoordige wereld. Maar waar zijn we dan? Nou, er zijn twee antwoorden opgezet in de hemel. Dat is het ene antwoord, het andere antwoord is in de toekomende eeuw. Met de variant toekomende eeuwen, maar dat maakt geen verschil. Heb u die? Staat ook in Efeze. Kortom, Efeze 1 zegt dat God ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening. Voor de goede orde, alle geestelijke zegening is grammaticaal fout volgens onze redelijk moderne opvattingen. Dat had moeten zijn alle geestelijke zegeningen. Dat is goed Nederlands. Of anders elke geestelijke zegening. Dat laatste is het, moet het zijn, elke. De term is namelijk bepalend. Want alle is onbepaald. Alle wil zeggen, dan gooi maar op een hoop, wat het ook is. We weten niet wat het is, maar dat is alle. De vertalers hebben er toen van gemaakt nog een keer allerlei. Ik weet niet welke vertaling, maar er is een Nederlandse vertaling die dat zegt. Met allerlei geestelijke zegeningen. Zo, het kan van alles wezen. Wij weten het niet. Het blijft, wij weten het niet. Maar er staat elke geestelijke zegening, wij weten het wel. En het wordt ook in een, op literaire wijze wordt het in een opsomming van 7 hierna uiteengezet. Hè? Namelijk uitverkoren in Christus. Gepredestineerd in Christus, verlost in Christus, impliciet de vergevende misdaden ontvangen, op de hoogte gesteld van de verborgenheid van zijn wil, van de verborgenheid, niet van zijn wil, van de verborgenheid van zijn wil. Van dat deel wat in het Oude Testament niet expliciet geopenbaard werd. Kan het ook impliciet geopenbaard worden dan? Zag ik, nou, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik heb moeite met expliciet en impliciet. Dat hangt namelijk af van hoe goed je kunt lezen. Of het expliciet of impliciet is. Zie? Maar laat ik het zeggen met de woorden van Petrus. Die zegt de profeten, 1 Petrus 1 vers 11 meen ik. De profeten hebben hun eigen profetieën onderzocht. Het vers is ook een beetje verbasterd geworden. Maar ze hebben hun eigen profetieën onderzocht met betrekking tot de tijd tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Dat hebben ze bestudeerd. Want dat wisten ze niet. Maar wij leven in die tijd. Zie? Dat is de verborgenheid. Mysterion, de verborgenheid van Gods wil. Nou, en dat is wat God ons heeft bekendgemaakt. Alleen ja, zoals de man zei, daar zitten ze niet op te wachten. Kent u dat? Nou ja. Laat maar. Nee, daar zaten ze ook niet op te wachten. Daar hadden ze ook geen vragen over. Misschien, maar God heeft het ons geopenbaard. U weet wel, wat geen oog heeft gezien, 1 Korinthe 3... En wat geen oren heeft gehoord en wat in het hart van mensen niet is opgeklommen, ontleend aan Jesaja trouwens. Dat is wat God bereid heeft voor degenen die hem lief hebben. Volgende zin meteen, doch God heeft het ons geopenbaard. Staat er meteen achter. Waar ik nu aan denk, durf ik niet te zeggen, want ik wil de naam niet noemen. Maar er was een vraag in het zoeklicht over een jaren terug. Over een of andere kwestie. En ze hebben daar iemand, hadden daar iemand die vragen beantwoordde. En het antwoord was, wij weten het eigenlijk niet. En toen kwam die tekst, want wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord, heeft God bereid voor degene die hem lief hebben. Punt. Maar de volgende zin luidt, toch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Heb je dat nog? Nou ja, dat is wat God doet. Ons die dingen openbaren. En wij zijn voor dat doel trouwens ook hier bij elkaar. Nu. Gezegend met elke geestelijke zegening in het hemelse. En daar niet vaag over doen. Over van hemelse, ja, maar dat is nog niet echt. Het is de hemelse sfeer, een beetje zwevend. Hemels, zoals mensen hemels kunnen kijken naar het schijnt. Dat zijn ze waarschijnlijk in de zevende. Als u mij vraagt, wordt zo'n begrip weer naar beneden gehaald. Want u moet bedenken dat diezelfde uitdrukking hier in Efeze nog een paar keer voorkomt. Het is niet uitsluitend Efeze waar het epi Uranius gebruikt wordt. Maar het staat bijvoorbeeld ook in vers 10... Ach, waar begin ik toch weer aan, jongens? Vers 9. Ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil. Ik heb u gezegd, dat heeft dus betrekking op de tijd waarin wij leven. Vanaf de opstanding van Christus tot aan de opneming van de gemeente. Nou goed. Namelijk, dat houdt in. Om in, maar er staat tot... In, want het Griekse voorzetsel eis wordt in de eerste plaats vertaald met tot. Maar voor alle duidelijkheid tot in. Sommige talen hebben dan nog als vertaling into. Dat zijn twee voorzetsels, in en to. En wij moeten dan zeggen tot in. En dat is wat het eigenlijk betekent. Als je het overdrijft, wordt het tot en met. En ik denk dat dat klopt, maar goed. Om tot in de huishouding, bedeling, heerschappij, tot in de bedeling van de volheid der tijden. Dat komt hierna, logischerwijze. Om wederom alles tot één te vergaderen in Christus. Onder één hoofd samen te brengen. Als je het uitgebreid vertaalt. Maar dit is wat hier staat. Alles tot één te vergaderen in Christus. Namelijk twee dingen. Beide. Wat in de hemel is en dat op de aarde is. Heb je dat? En dat in de hemel is, dat is niet meer Epuranius, maar dat is gewoon Uranus. De hemel. Zonder nadruk op hemel der hemelen. Want het gaat in principe gewoon over de schepping als zodanig. Dat daar de hemel der hemelen ook nog een rol bij speelt, bij wat hier verteld wordt, mogen dan zo zijn, maar dat is het punt niet hier. Het is gewoon de hemel als zodanig. Hemel en aarde als twee dingen die tegenover elkaar staan. Boven en beneden namelijk. Maar als je daarna komt in vers 20, dan wordt het weer anders. Want daar staat dat het gaat over de uitnemende grootheid van Gods kracht aan ons die geloven, vers 19. Een kracht die hij gewerkt, gewrocht, mooi woord hoor, gewrocht, gewerkt, heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt, van tussen de overige doden uit dus, van tussen de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet, met het woord uit Psalm 110, zit aan mijn rechterhand, heeft hem gezet tot of aan zijn rechterhand in de hemel. En hier staat dan weer wel, Epuranios, wat men dus in sommige kringen vertaalt met het overhemelse. Maar het is gewoon de hemel der hemelen, niks moeilijks aan. Aan Gods rechterhand, en dat is een positie, Epuranios, het is een positie ver boven elke overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, wat het maar wezen mag. Zonder nadere specificatie. En dat niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende. Er staat aion, dus dat is eeuw. En dan in de toekomende, dat is weer zo'n woord, zo'n bijvoeglijk naamwoord dat voor zichzelf begonnen is. Net als het begrip hemelse, waarvan we zeiden, nou ja, hemelse dingen dan maar. Dat heet een gesubstantieerd adjectief. Schrijf je dat maar op. Gesubstantieerd, zelfstandig geworden. Gesubstantieerd adjectief, bijvoeglijk naamwoord. Nee, ik verzin die dingen echt niet. Ik vind het leuk om het te zeggen, want dat hoef ik niet te verzinnen. Dat is een bekend verschijnsel, heb ik niet uitgevonden. He? Dus dit ook, in de toekomende. Toekomende wat? Toekomende dingen? Nee, eeuw, want er stond eeuw. Niet alleen in deze aion, maar ook in de toekomende. Dat wil zeggen, daar verandert niks meer aan. Christus is definitief gezet in de hemel aan Gods rechterhand. Maar er staat wel voor hemel precies ditzelfde woord. In het hemelse. De hemelse dingen. Zie? Het is aan de rechterhand God. Het zijn niet de buitengewesten. Ergens in de uithoek. De outskirts of heaven. Maar gewoon het centrum van het geheel. Heb je dat? De hemel der hemelen. Die vindt u dan ook in 2 vers 6. Hij heeft ons met Christus mede opgewekt en heeft ons mede gezet. Datzelfde gezet als uit vers 20 van hoofdstuk 1. Hij heeft ons mede gezet met Christus in de hemel. Met andere woorden, eigenlijk is tot ons dus ook gezegd, zit aan mijn rechterhand, opdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. Want wij zouden delen in de heerlijkheid, het koningschap en het priesterschap van Christus. Toch? Ja. 2 vers 6, Epuranios. Daarna krijg je 3 vers 10. Die had ik u al gelezen, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten. Want wij hebben in Christus een positie boven de overheden en machten en alle naam die genaamd wordt volgens 1 vers 21. Opdat nu, en niet maar straks, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel. Maar er staat dezelfde uitdrukking weer. Namelijk Epuranios, het hemelse, het overhemelse, in het hemel der hemelse. Of hoe zeg je dat? In de hoogste hemel, ja. De veelkleurige, de bonte wijsheid Gods. En vers 11 zegt dan, dat is in overeenstemming met Gods eeuwig voornemen, plan der eeuwen, of hoe je dat maar vertaalt, maakt onderdeel uit van Gods heilsplan. Reeds uit een ver verleden, uiteraard. En dat er iets bekendgemaakt wordt aan overheden en macht in de hemel. Wel, men leest daarnaast 1 Petrus 1, vers 12, waar staat in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. En dat sluit rechtstreeks aan op die tekst die ik uit het hoofd citeerde, 1 Petrus 1 vers 11, dat de profeten hun eigen profetie onderzochten met betrekking tot de tijd tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. In welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Weten de engelen dan bepaalde dingen niet? Nou, of ze het weten, dat is nog maar één ding. Of ze er enig begrip voor hebben, of ze er inzicht in hebben, dat is nog heel wat anders. Hè? Nou ja, daar kom ik wel op terug. Dat is 3 vers 10. Dan hebben we 3 vers 15. Ik neem u dus nu mee langs alle schriftplaatsen in Efeze, waar het woord hemel staat, hè? In de Statenvertaling. Dan krijgen we 3 vers 10. Die noemde ik u. Dan krijg ik 3 vers 15. Ik lees vers 14 mee. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus, uit welke al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Daar heb je hemelen. Al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Ik persoonlijk heb de neiging om te zeggen dat het hier gaat over de schepping als zodanig. En ik denk hier dus niet meteen aan engelen. Bovendien staat ook alleen het gewone standaardwoord Uranos, gewone woord voor hemel. En gewoonlijk is dat de aanduiding van de geschapen wereld als zodanig. Als u zegt, ja, maar in de hemel der hemelen, daar zijn toch ook engelen en die zijn toch ook door God geschapen, zeg ik, ja, dat ontken ik toch niet. Maar ik heb niet het idee dat te lezen in dit vers. Maar of dat wat uitmaakt, weet ik ook niet. Maar ja, ik zeg het maar, want anders krijg ik er toch vragen over, niet? Uranus. En dan hebben wij, na 3 vers 15, hebben wij nog 4 vers 10. Dat begint eigenlijk bij vers 8. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, en hij zegt dat in Psalm 68, vers 19... Dat staat er waarschijnlijk ook onder in uw Bijbel, met een schriftverwijzing. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Zo staat het ook inderdaad in Psalm 68, vers 19. En dan staat er vervolgens hier als commentaar, nu dit. Er staat, hij is opgevaren. En dan zegt Paulus, nou opgevaren hemel, wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Die nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is ver boven al de hemelen. Waarbij hij dus zegt dat die uitspraak in Psalm 68 over hij, als hij opgevaren is in de hoogte, een uitspraak is over de Messias, over Christus. En dat het impliceert dat als hij opvaart naar de hoogte, dan moet hij eerst dus uit de hemel afkomstig geweest zijn. Heb u dat? Tot zover. En vervolgens, de psalm zegt dat hij is opgevaren in de hoogte. Maar Paulus zegt, dat betekent dus de hemel. Dat stond daar niet in Psalm 68. Daar stond hoogte. Daar werd niet expliciet gezegd in de hemel. Maar het woord hemel betekent al hoogte, dat weet u toch? Het verhevene. Heaven. Maar expliciet staat het in de psalm niet. Maar de uitleg hier is dat het gaat over Christus en dat hij is opgevaren in de hemel, nadat hij eerst uit de hemel was nedergedaald, maar bovendien dat hij in zijn hemelvaart het een en ander heeft meegenomen. En daar staat dus in Psalm 68 opgevaren zijn, dat de hoogte heeft in de gevangenis gevangen, gevankelijk weggevoerd, staat er dan. De vertalers hebben er altijd wat moeite mee, om de eenvoudige reden dat men niet altijd begrijpt wat er nou eigenlijk staat. Maar waar het op toegepast wordt hier door Paulus, dat kan niet misverstaan worden. Hij heeft het net uitgelegd, 2 bladzijden eerder. Wij zijn met Christus gezet in de hemel. Wij zijn in Christus gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel, in Christus. Dat wil zeggen dat de Heer toen hij ten hemel voer en deze hemelse positie innam, dat dat van toepassing gebracht is op een ieder die gelooft en die op grond van geloof dus gedoopt is in Christus, dat wil zeggen deel heeft gekregen aan Christus en gezegend is met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En dat staat dus niet maar in Efeze 2, maar staat in Psalm 68 volgens Efeze 4. En er staat in Psalm 68 ook nog iets als hij heeft de mensen gaven gegeven en Paulus past het toe op u en mij van vandaag. En hij zegt, wij hebben dus, omdat we met Christus in de hemel gezet zijn, wij hebben dus van de Heer ook gaven gekregen. En dat betekent bepaalde voorrechten die bestaan uit verantwoordelijkheden. Want er brengt zo het een en ander aan verantwoordelijkheden met zich mee die we gekregen hebben uit de genade Gods. En dat is dan het onderwerp van de versen die hierna volgen. Heb u dat nog? En die gevangenis die weggevoerd is, dat slaat dus op de gemeente. Vandaar dat Paulus dit hoofdstuk 4 vers 1 begint met, ik bid u, ik de gevangene in de Heere, want hij beschouwt zichzelf in zijn gevangenschap als een voorbeeld voor de gemeente. Net als in 3 vers 1 trouwens, hoofdstuk eerder. Toch? En wij worden als gelovigen gevangenen geacht te zijn. Daar moet ik misschien ook wat van zeggen, want we zijn er toch met woorden bezig. Wij denken dat een gevangene iemand is die zit ingesloten. Dan heb je niet goed genoeg gekeken. Nee, een gevangene is iemand die is uitgesloten. Nou ja, dat is het grondbeginsel daarvan. Iemand die in de gevangenis zit, is daarmee, en dat is niet maar een bijkomstigheid, dat is het doel ervan, oorspronkelijk, van oorsprong in de wetgeving, is daarmee uitgesloten uit, buiten de maatschappij. Maar ja, wij rukken aan alles, dus nou vinden we dat die lui ook recht hebben op een bed en een bad en een AOW en een minimuminkomen en waar ze maar allemaal recht op hebben enzovoort. Ik spreek het ook niet tegen, het is mijn worst, het is mijn wereld niet, maar ik probeer hier het woord gevangenen uit te leggen, van oudsher, uit de klassieke wereld, uit de dagen van de Bijbel. Een gevangene is iemand die afgezonderd is van de samenleving. Heb u dat? Ik stond een paar weken terug stond ik voor het huis van Sir Robert Anderson. Ik had nou het huisnummer ook, dus ik denk ik moet er even langs. Linden Gardens nummer 39 in Londen. Daar woonde die man en die was jurist. Maar hij was hoofd van Scotland Yard, hoofd van de Metropolitan Police, Londense politie, weet ik het. Maar hij heeft heel wat zinnige dingen geschreven over Bijbelse onderwerpen. Ik waardeer hem hoogelijk. Maar hij schreef ook een boek uit zijn vakgebied, Criminals and Crime. En daarin zette hij uiteen dat ons rechtssysteem toch wat krom is en dat het nuttig was om toch maar even vast te stellen hoe het zit. Hij was van mening dat het ons mensen niet toekwam om recht te spreken over de misdaad als zodanig. Hij zegt het eeuwig, het oordeel, daar komt er maar één toe, dat is God. Dat doen wij niet. Wij hoeven dat niet te bestraffen. Hij zegt, wat het openbaar ministerie, of hoe noem je dat, moet doen, is de samenleving beschermen tegen de misdaad. En hij zei, hij gaf extreem voorbeelden, hij zei, je hebt mensen die in crime passionnel begaan, zo heet dat, hè? Ze zijn door dolle heen En ze doen iets wat ze normaal gesproken niet zouden doen. De kans op herhaling is ook niet heel. Het is een, doe maar. Zijn die mensen een gevaar voor de samenleving? Absoluut niet. Is het een ernstige misdaad? Heel ernstig. Moet je die de doodstraf geven? Want het was in die dagen nog, eventueel. Meer dan 100 jaar geleden. Moet je die, weet ik het, levenslang opsluiten? Waarom zou dat moeten? Zegt hij. Er is niemand bij gebaat. De persoon in kwestie niet, de samenleving ook niet, maakt verder niks uit. Moet die misdaad dan niet bestraft worden? En zegt, dat komt maar één toe, de schat. Dat doen wij niet. Maar tegenovergestelde was dat Londen, dat weet iedereen, in die dagen vergeven werd van de zakkenrollers. Ja, hoe dat kwam, dat komt iemand dan wel uitleggen. Dat kwam door gebrek aan werk en gebrek aan huizen. Dat heb ik geleerd van dokter Andersje en UTB. Maar goed, dus er waren een heleboel zakkenrollers en dat noemen wij kleine misdaad. En zijn die een gevaar voor de samenleving? Ja, wis en waarachtig wel. Is er kans op dat ze het nog een keer gaan doen? Ja, daar leven ze van. Zodra ze weer buiten komen, gaan ze weer verder. En hij vond dat je die lui die daar een beroep van maakten, bewust, en de risico's incalculeerden. Dat is gewoon bedrijfsvoering. Wat gebeurt er als ze je pakken? Nou, dan ga je zo lang de bak in. Is het je dat waard? Als het je dat waard is, dan neem je dat risico. En als je het vreemd vindt, ondernemers moeten dit kunnen begrijpen, want het ondernemen, zeker in Nederland, is nou eenmaal niks anders dan dit, risico nemen. Een bedrijf opzetten in de hoop dat je er wat mee kunt. Gebruik maken van een gat in de markt en dat gat ga je zelf stoppen, dus het houdt een keer op ook. En wat moet je dan? Dat risico moet je allemaal incalculeren enzovoorts. Dus hij zei, iemand die zakkenrollers maken ervan hun beroep, die zijn een blijvend gevaar voor de samenleving, die zou je moeten opsluiten, lang. Hij zei eigenlijk onbepaald, moet je niet van tevoren zeggen hoe lang. Dan kun je ze vrijlaten op het moment dat je denkt, nou misschien gaat het nu beter. Maar je weet in ieder geval met wie je te maken hebt. The usual suspects noemt men dat in die kringen. Dat zijn de lui waarvan je weet, ja, dat zijn de lui die misdaden plegen. Nou, die moet je opsluiten. Is het een zware misdaad? Nee. Hoeveel begaan ze? En met welk doel? Nou, het is hun bezigheid, hun beroep. Dat is de bedreiging voor de zaak. Die moet je lang opsluiten. Dus dat is met dus, een heel ander ding dan dat wij denken dat we rechten moeten spelen over criminelen. Laat staan dat we ze zouden moeten heropvoeden of zo. Want daar is nog nooit wat van terechtgekomen. Niet serieus tenminste. Zie? Maar goed. Ik weet niet meer hoe ik hierbij kwam. Maar we hebben het er misschien nog over. In elk geval worden hier, om terug te keren naar Efeze, van Christus staat dat hij boven al de hemelen is, in 4 vers 10. En daar staat boven al de hemelen en dan staat het dus gewoon Uranos, want dat het daar boven is, dat stond er al, boven al de hemelen. Boven Epi-Uranos, of Epi-Uranos, kan natuurlijk strikt genomen niet. Want hoger dan de hemel der hemelen bestaat niet. Dus als je zegt hoger dan alle hemelen, dan wordt het dus Uranos. Dat is 4 vers 10. En dan hebben we hemel alleen nog in hoofdstuk 6. Vers 9. Gij heren naar het vlees doet hetzelfde bij hem nalatende de dreiging, als die weet dat ook uw eigen Heer in de hemelen is. Vertaald met hemelen, in 6 vers 9, maar er staat gewoon Uranos. En dan meervoud, in de hemelen, daarboven, waar die drie hemelen zijn. Daar is uw Heer. En in vers, dan hebben we hem nog in vers 12. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers deze eeuw der duisternis. En de woorden deze eeuw hebt u waarschijnlijk alles doorgestreept, toch? Ja. Wij hebben de strijden tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers deze eeuw der duisternis. Kom, ik kan er tussenuit. Tegen de geestelijke boosheden in de... En hier hebben de vertalers zich vergalopeerd. Geestelijke boosheden in het hemelse. Ik kan het ook niet helpen. De King James Version heeft daar inderdaad weer high places. Want er staat inderdaad... Epuranios in de hemelse dingen, in de hemel. Waarom vertaalt men het dan met in de lucht? Ja, omdat de vertalers bang zijn, dat, ik zeg het natuurlijk ongelukkig, maar sorry. Maar omdat de vertalers bang zijn dat wij denken dat het dus de strijd is en dat deze boze figuren allemaal, dat die zich in de hemel der hemelen bevinden. Maar dat is ook zo. Die zijn daar, vooralsnog. En daar is ook onze positie, in de hemel der hemelen. En als je het vertaalt met hemelse gewesten, waar ik stellig tegen ben, dan heb je hier dus je strijd in hemelse gewesten. Maar het is gewoon in de hemel zelf. Zo goed als het moeilijk is te begrijpen, wel nu, zo goed als er blijdschap is in de hemel. Welke hemel denkt u? Blijdschap is in de hemel. Over één zondaar die zich bekeert. Zo is er haat en nijd en oorlog in de hemel om dat te voorkomen. Dat een zondaar zich bekeert. En ook om te voorkomen dat iemand die geen zondaar meer is, omdat hij gerechtvaardigd is door geloof, alsnog de rest van zijn leven wijdt aan de dienst van God. Heb u dat nog? Dat is een strijd, dat is de strijd waarin wij ons bevinden. Niet omdat wij die geïnitieerd hebben, maar omdat er een vijand is die ons op de hielen zit. Zie? Waarvan dan gezegd wordt, nou ja, het enige wat je kunt doen is je wapenrusting aantrekken. Dat is de eerste uitrusting van de militair, van oudsher. Dat is zijn kleding. Uniform zeggen we tegenwoordig. Maar de wapenrusting, dat is de toerusting, heet dat. Dat is het harnas, zal ik maar zeggen. En wat het maar was allemaal. En het gereedschap wat erbij nodig is. Dus het heet hier een helm en een borstwapen en... hoe dat maar heten mag, en een gordel, die hadden wij in militaire dienst ook. Een gordel, daar kan je van alles aanhangen trouwens en meenemen. En wat het maar was, en dan de zwaard natuurlijk, de gerechtigheid. En we kregen ook de voeten geschoeid, met van die kistjes heette die in de tijd enzovoort. Ik heb ze nog jarenlang gedragen op de motorfiets. Had ik zeer zwart gemaakt hoor, want het bruin dat is ook maar niks. Maar doe maar. Maar u weet wel, dat is de PSU, de persoonlijke standaard uitrusting van de militair. Dat is, want wij bevinden ons in een oorlog. Niet wij trekken ten strijde, maar er wordt tegen ons gestreden. Wij zouden staan blijven. Onze positie houden. Niet dat ik bezwaar maak tegen voorwaarts christen strijders. Je moet van goede wil zijn om deze dingen te begrijpen. Maar het is staan blijven. Dat toch betekent dat we stand houden. Betekent dat we op een of andere wijze bewegen. Ja, dat mogen dan zo zijn. Maar in dit gedeelte heet het dat we zouden staan en staan blijven. Dat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebben, dus staande blijven. Dat is vers 13, maar het begint met, staat dan, opdat gij kunt staan, vers 11, tegen de listige omleidingen des duivels. Die strijd. Maar het is in de hemel. Dat zijn we ons niet bewust. Dat kunnen wij niet zien. Dat is maar goed ook. Maar het is wel zo. Ik weet nooit goed of ik het u vertellen mag, maar dan nog weet ik niet of ik het vertellen kan. Ik weet ook niet hoe dat moet. Maar heb u dat nou niet wel eens gehad, zo dat je kent een broeder of zuster. En dan na verloop van tijd, dan raak je die kwijt. Dan heb je dat, verlies je het contact. En die lui gaan zich dan zo raar gedragen. Soms denk je, zijn het eigenlijk nog wel gelovigen? Soms denk je, waren ze eigenlijk wel wedergeboren? Waarom trekken die luiden ze neer? Waarom stellen ze zich zo vijandig op zelfs inmiddels? Want dat gebeurt allemaal, hè? Hoe dat komt? Nou, hier heb je het antwoord. Dat kunnen wij niet begrijpen. Ik niet tenminste. Daar helpt ook geen zinvol gesprek of iets dergelijks. Je hebt geen contact meer met die laat. Je praat er langs heen, ze zijn niet vatbaar. Enzovoort. Wat is dat? Nou, kort en goed. Heel kort dan. De Bijbel zegt, weet de staat de duivel, en hoewel het ook weer, je moet goed lezen, maar wat er staat is, onderwerpt u dan goden. Weet de staat de duivel, onderwerpt u goden enzovoort. En wanneer je God, aan God onderwerpt, zal de duivel van u vlieden. Maar als je niet aan God onderwerpt met alle consequenties van dien, dan wint de duivel. En dat is niet maar een kwestie van, ik vind dit of ik vind dat, of het lijkt mij zus of het lijkt mij zo, of ik denk hier anders over, of ik heb daar nou geen tijd voor. Dat is allemaal menselijk geredeneer. Je wordt een prooi van de duivel die je probeert tegen te houden, die dingen te doen die bijdragen aan het werk des Heren. Dat is de verzameling en opbouw van de gemeente als zodanig. Daar zijn we als gelovigen allemaal in betrokken. We zijn er ook deel van. En als je daar dan onttrekt, dan loop je grote risico de prooi te worden van de tegenstander, waardoor het in de praktijk onmogelijk lijkt om daar ooit nog van terug te komen. Dan heb je kans gehad en dan is het gebeurd. Dat is hoe de duivel dat doet. Zie je? Meer kan ik er niet over zeggen, beter van niet. Maar Paulus zegt, zijn doen en laten, zijn gedachten zijn mij niet onbekend. En dat zeg ik dan ook, maar het is mij niet onbekend. Maar het is riskant om je dus te onttrekken aan die dingen die je uit de Bijbel geleerd hebt en die de Heer je gegeven heeft. Dat is wat het is. En die strijd, die gaat niet altijd door. Wij leren trouwens vroeger, er waren mensen die zeiden, een geestelijke strijd, nou daar heb ik helemaal geen last van, daar merk ik niks van. En mijn vader zei dan, nou dat is niet best met je. Als je er echt niks van merkt, dan vindt de duivel het kennelijk niet de moeite waard om je tegen te houden ergens van. Natuurlijk merken wij daar wat van. Altijd zo. Wij worden altijd verzocht om af te wijken van het woord van God. Zie? Nou ja. En vervolgens worden natuurlijk hierover workshops gegeven. Hoe heet dat tegenwoordig ook alweer? Dat heet anders in christelijke kringen. Seminars. Daar kun je voor opgeven. Enzovoort. En dan wordt er gesproken over wat je als christelijk mens, christelijk man, christelijke vrouw, christelijke transgender en weet ik veel, hele alfabet. En hoe je dat dan allemaal moet doen met je leven, christelijke zaken, mensen en vrouwen, MV en wat dat maar is. Hoe dat allemaal moet enzovoort. En daarna word je geïnterviewd op televisie, in de verandering of het vermoeden, hoe die programma's maar heten. Mijn maag kan er slecht tegen die programma's. En ik kijk ze vaak helemaal uit. Maar gaat het over de Heer? Wel, nee. gaat over degene die geïnterviewd wordt. En meestal zelfs in de eerste plaats over de interviewer zelf. Die gewoonlijk ook van vrouwelijke kunne is. Maar ja, ik wil geen ruzie met de dames in ons midden. Maar ik hou er wat statistieken van bij, hoe dat gaat enzovoort. Dat gaat allemaal over de mensen, wat hem overkomt en hoe hij de dingen beleeft en voelt. En hoe het hem veranderd heeft. En mens, haal toch God met die... Hè? In de Bijbel vind je daar niks over. En dus is men vrij om dit soort dingen allemaal in de Bijbel te... op de Bijbel te projecteren. Dat wordt dus ook uitgebreid gedaan. Maar ik vind het verschrikkelijk. Want waar het over gaat is niet over de mens, maar over de Heer. Natuurlijk krijgen wij enige aanbevelingen, zoals deze. Tot dan aan de gehele wapenrusting Gods. Overigens ook ontleend aan Jesaja. Maar daar heb ik het nou niet meer over. Maar het gaat niet over de mens. Het gaat over God die een werk doet. Voor zover het toch over ons gaat, deze Efezebrief, is het omdat wij het voorwerp zijn van Gods tegenwoordige werk. En bovendien worden wij geacht daarin actief betrokken te zijn als leden, als organen van dat ene lichaam van Christus. Heb u dat nog? In zoverre gaat het over ons. Maar in het algemeen, de Bijbel gaat niet over de mens. De Bijbel gaat over God. En ik zeg niks bijzonders, want dit is officieel orthodox christelijk. De Bijbel is de zelfopenbaring van de Godheid. Ik sta er volledig achter. In de Bijbel openbaart God zichzelf. Hij maakt zich bekend. Kunnen wij God kennen? Ja, wis en waarachtig. Hoe dan? Nou, hij maakt zich aan ons bekend. Ja, niet met ingewikkelde verhandelingen. Meestal niet trouwens. Maar door in het zicht van heel de mensheid dingen te doen. Dingen te spreken en daarna ook dingen te doen. Gewoonlijk die dingen die hij tevoren had aangekondigd. Want, zegt de profeet, dat is omdat God, omdat je niet zou zeggen dat wij het zelf gedaan hebben, zelf bedacht hebben. Want het is precies wat God van tevoren had gezegd, dat hij zou doen. En hij heeft dat dus gedaan. Staat in Jesaja ook, dit soort dingen. Het zijn simpele dingen. Is God bij macht om in te grijpen in wat wij de natuurwetten noemen? Ja, dat is in de geschiedenis menigmaal gebeurd. God heeft het gedemonstreerd. Ja, kun je zeggen, dat kan niet. En we waren er niet bij, we hebben het niet gezien. Maakt dat verschil dan? God heeft het gedemonstreerd. Hij heeft gedemonstreerd wie hij is. En dat is een woord waarmaakt. Ook woord waarvan wij als mensen denken, dat is volstrekt onmogelijk. Maar hij deed het. De Heer zegt, je moet deze weg gaan, hier rechtsaf. En dan, enzovoort. Toen kwamen ze bij de zee. En toen dachten ze, nou, hier kunnen we niet verder. En toen zei de Heer tegen Mozes, foei, hoe suffend staat gij daar. En, of hoe dat lied maar luidt trouwens. Zo, strek uw staf uit over de wateren. En Mozes deed dat en zei niet. Nou, dan moet ik eerst eens overleggen met een commissie die we daarvoor zullen benoemen enzovoort. Of moet ik eerst aan het wetenschappelijk bureau van onze partij vragen of dat wel kan. En laten doorrekenen bij de rekenkamer. Ja, centraal planbureau, ja. Wat zei de juffrouw ook? Nee, dat gaan we niet laten doorrekenen. Want dan gaan ons vertellen wat het kost. Dat wilden ze niet weten. Ik vond het grappig. Maar goed. Er zijn al zo weinig van die lollige programma's op televisie tegenwoordig. Maar je kan beter... Maar dat zei Borst vroeger al. Je kunt beter gewoon een microfoon of een camera zetten in de kamer. En dan... Nou, je zei trouwens dat het was in de bestuurskamer van de evangelische omroep. Dan heb je tenminste een leuk programma. Maar goed, dat is heel lang geleden hoor. Wij hebben het hem vergeven. Maar toen wel. Maar zoiets, iets leuks. Maar dat zei Mozes niet. Die deed het gewoon. Dan trekte ze stel wat en raad is wat. Ze trokken door de Rode Zee. Dat kan niet, zeggen wij. Ja, maar het is wel gebeurd. Dat is God die zijn kracht, zijn majesteit, zijn alvermogen demonstreert. Is dat belangrijk? Ja, want diezelfde God zegt dat hij geloof rekent tot de gerechtigheid. En dat hij een nieuwe schepping maakte in Christus, niet op grond van je verdiensten, maar gewoon op grond van dat je gelooft wat hij zegt. Dat is zo. Heb je dat? Daar is toch niks tegen in te brengen. Tegen dit soort dingen. God openbaart zichzelf. Het gaat om God. Dat is het enige echte antwoord op de grote vragen. Als God geeft aan de... Ik zal even zeggen nog. God geeft aan de mens de wet. De Mozaïsche wet. Die is heilig, rechtvaardig en goed. Heb ik eens ergens gelezen. Nou ja, Romeinen 7, maar dat u weet dat ik nu de Bijbel citeer. Hè? De wet is heilig, rechtvaardig en goed. Maar de wet kan niet zalig maken. Staat ook in de Bijbel. En dus wordt die wet, het verbond, wordt vernietigd, staat in de Bijbel, Hebreeën 7, om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Heilig en rechtvaardig en goed, maar zwak en onprofijtelijk en vernietigd. Door de Heer zelf. Waarna de vraag is, maar als dat dan zo is, waarom gaf hij dan die wet in de eerste plaats? Als je er toch niks mee kunt. Omdat het er niet om ging dat je er wat mee zou kunnen. Dat was helemaal de bedoeling niet. Sterker nog, het was om te demonstreren dat de mens, ondanks zijn grote ideeën, niet in staat was om zoiets eenvoudigs als die Mozaïsche wet te houden. Dat is een moordende uitspraak over al die luid die nu een positie in de Tweede Kamer, de volksvertegenwoordiging dan wel in een toekomstig kabinet ambiëren. Want wat moeten die mensen daar? Wetten maken en implementeren. De Bijbel leert ons, de geschiedenis leert ons, dat je daar de mens niet mee verbeteren kunt. Je kunt hooguit de samenleving beschermen tegen de criminelen en zorgen dat de uitwassen niet te groot worden, maar te denken dat met die mens iets te beginnen valt en dat de mens zich aan wetten gaat houden, dat doet hij niet, dat kan hij niet, dat is zijn natuur niet. En ook al is hij van goede wil, omdat hij kan nadenken, want sommigen schijnen dat te kunnen, dan nog komt er niks van terecht. Dat zegt de Bijbel ook. Die zegt, door de wet is kennis der zonde, niet kennis van God. Door de wet is kennis van zonde. Sterker nog, de wet doet de zonde toenemen. Waarom geeft God die wet? Om dit te demonstreren. Maar de mens is hardleers. En vandaar dat een beetje religieus mens, inclusief christenen, die denken dat ze wetten moeten houden. Dat God dat van hen vraagt. Om zich aan de wet te houden. Nee, zuster, de bedoeling is wel dat wij onderdanig zijn aan de overheid. Maar zeg niet dat de wegenverkeerswet door God gemaakt en geïmplementeerd is. Dat is niet zo. Ik mag u van harte aanbevelen, ook voor mijn eigen veiligheid, dat u zich een beetje aan die regels houdt. Alsjeblieft, vooral als ik in de buurt kom met mijn broer. Ja, maar doe maar weer. Maar dat is niet de gang van zaken. De bedoeling was van Gods wegen om te laten zien dat de mens intrinsiek in zijn wezen onrechtvaardig is en niet in staat is om het goede te doen. En mocht hij van plan zijn het goede te doen, dan ligt het kwade hem bij. Dat is eveneens Romeinen 7. Waar staat, de wet is heilig en rechtvaardig en goed. Maar er staat ook, en het goede wat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Hoe komt dat? Dat zit hem in de aard van de mens, de zondige mens. Conclusie? Want wat is de zin daar dan van weer? Conclusie, een mens moet niet verbeterd worden, dat kan namelijk niet. Een mens moet vervangen worden. Hij moet opnieuw gebakken worden. Overgebakken heet dat in het Nederlands. Dat is een literair term. Hij moet wedergeboren worden. Heb je dat? Nee, overgebakken. Nee, staat gewoon in je woordenboek hoor. Maar men moet wedergeboren worden. Men moet een andere mens worden. Men moet een nieuwe schepping worden. Dat is via dood en opstanding. En dat begrip, ja, dat vind je alleen maar in de Bijbel. En daarbuiten nergens. Meer hierover in de volgende zitting.